Goedenavond gemeenteleden en gasten en al degenen die thuis deze dienst misschien beluisteren. U bent allemaal van harte welkom in deze dienst, waarin de heer Vos uit Oostwold zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee op het hof voor te gaan. Onze organist in deze dienst is Zacharias Wieringa. En ons aanvangslied is Psalm 89, de versen 1 en 6. En namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Vanavond wordt het een leerdienst uit de catechismus. En dan gaat het over de zondag en over het laatste, over de opstanding van de doden, de troost. En we zingen nu in dat kader ook uit Psalm 103, vers 6 en vers 7. De mens is aan het sterven prijsgegeven, is vers 6. En dan komt er in vers 7, maar, zeer gunst zal over wie hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, 6 en 7. Met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof met de 12 artikelen en zingen wij aansluitend lied 675, het eerste vers, geest van hierboven, leer ons geloof, en daar staan ook die woorden, eeuwigheidsleven zal hij ons geven. Belijden wij dan nu met hart en mond. Als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees, van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden om de opening van het woord. O Heere, ook vanavond mag de gemeente samenkomen. Hier in Tjuchem, elke week. En dat is iets van uw trouw. Dat er een gemeente is, een plek waar we mogen samenkomen. Waar we samen vergaderd worden rond het woord. En rond de belijdenis op deze avond. En mogen wij, Heere, dan met een open oor en een geopend hart horen naar de woorden waarmee u ons tegemoet komt, waarmee u ons ook heen wijst, waarmee u ons ook houvast en troost wilt schenken. We hebben het allemaal nodig, diep van binnen weten we het. Zonder u zijn we nergens, zonder u is er geen uitzicht, en zonder uw woord en zonder uw evangelie hebben we nergens houvast. Maar nu hebben wij het evangelie al misschien zo vaak gehoord. En u weet het, Heere, of dat ook een werkelijk houvast geeft in ons leven. We werkelijk ook de troost kennen van dat evangelie. En we bidden, Heere, dat het ook vanavond zo voor ons mag zijn. Of anders zo mag worden. Of misschien opnieuw mag worden. Wil, Heere, zo door uw geest onze harten openen. En ons lijden, geef, Heer, dat mijn mond ook geopend mag worden om dan deze dingen ook te verkondigen, om het in het midden van de gemeente neer te leggen. Zegenen ieder, u kent onze wegen en omstandigheden, u weet wat we verlangen, wat we zoeken, wat we missen. U weet ook wat er in de weg staat naar u toe, wil het ook wegnemen, Heer. Alles wat in de weg staat, alles wat ook onze gedachten zo kan vasthouden en ons kan afleiden van dat ene nodige. Wat is er veel afleiding en verleiding in ons leven. Dingen waar we elke dag druk mee zijn. Maak er ons maar los van, Heren. Maak het vanavond maar zo dat we alleen maar die ene stem horen van u. En dat ons hart daarna getrokken mag worden. Met de koorden van uw liefde. Dan zul je in ons midden zijn, Heren, en het goed maken voor een ieder. En we bidden dat u in Jezus Christus' naam uit genade. Amen. Ik lees twee gedeeltes uit de Bijbel en vervolgens uit de Catechismus zondag 22. Allereerst 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. tot en met 44. Korinthe 15 vanaf vers 35 tot 44 en vervolgens Filippenzen 1 vers 19 tot en met 24. Eerst uit 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mens is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vis is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En dan Filippenzen 1 vanaf vers 19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid zal strekken door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is, of door de dood. Want het leven is voor mij Christus, en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Tot zover de schriftlezing en dan zondag 22, vraag 57. Welke troost schenkt u de opstanding van het vlees, van het lichaam? Antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58. Welke troost biedt u het artikel over het eeuwige leven? Antwoord. Terwijl ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, zal ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. En daar zullen we in de verkondiging verder op ingaan. We zingen nog vooraf uit Psalm 73. Psalm 73, vers 9 en vers 10. Met straks, na het amen, zingen wij Psalm 68, het zevende vers. God zij geprezen met ontzag. We staan vanavond stil dus bij de vragen: welke troost schenkt u de opstanding van het vlees, van het lichaam? En welke troost het artikel over het eeuwige leven? Dat zijn de laatste van de 12 artikelen. Inderdaad, gemeente, welke troost? En als je het woordje troost hoort, dan ga je vanzelf weer terug naar het begin van de catechismus, denk ik. Als u dan een beetje daarin thuis bent. Want dat is de inzet en eigenlijk een beetje het beheersende thema van de catechismus. Wat is uw enige troost? Veel ouderen hebben dat altijd nog uit het hoofd geleerd. Nooit verkeerd trouwens. Kan altijd nog als u het niet gedaan hebt. Maar troost staat er. En je zou ook kunnen lezen, dat is misschien een woord wat misschien in onze tijd nog wel beter past. Dat is namelijk het woordje hou vast. Ik vind troost ook wel een mooie vertaling, maar hou vast zou ook kunnen. En is dat eigenlijk niet iets wat wij allemaal zoeken in ons leven? Wat we allemaal verlangen te hebben? Hou vast. Hou vast en troost in deze wereld die zo, ja, wankel is, waar je nergens houvast kunt vinden. Troost in een wereld waar wij voortdurend omgeven zijn door verdriet. Nou, inderdaad, in zondag 22 komt dat twee keer terug. Welke troost geeft je nu dat geloof? En dan gaat het over de twee laatste beloften, want dat zijn het eigenlijk, hè? De 12 artikelen die je elke zondagavond hoort en beleidt, zijn het 12 beloften. En iemand schreef, dat vond ik ook een hele mooie, je zou het ook kunnen zeggen, het zijn eigenlijk 12 touwen uit de hemel die naar ons toe reiken. Mooi, hè? 12 touwen om inderdaad houvast aan te krijgen. En het gaat over die twee laatste touwen uit de hemel, namelijk de opstanding van het vlees, van het lichaam en het eeuwige leven. Toch nog even terug naar het begin, zondag 1. Troost, wat is uw enige troost? Daar staat namelijk ook al iets over, ja, dat lichaam en die ziel. Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker, Jezus Christus. Misschien goed om eens dat aan uzelf te vragen, van heb ik, is dat mijn houvast? Dat ik het eigendom ben van Christus. Met lichaam en ziel. In mijn leven hier, maar ook straks. Maar u hoort het al, hè? Als het gaat over houvast, troost, dan gaat het niet alleen over iets wat straks is, na dit leven. Maar het gaat ook niet alleen over het hier en nu. Het is allebei. En in zondag 22 gaat het inderdaad over een troost, een houvast. Dat mag je nu en hier hebben en vinden. Maar het heeft ook te maken met straks. Het is voor straks. Na dit leven. En dat is een rijkdom, hoor. Als je dat mag hebben. In deze wereld waar men roept, dood is dood. Ja, dat roept de mens wel, dood is dood. Maar ja, toch zit diep in ieder mens toch iets van Gods besef en daarom ook besef van dat eeuwige. Maar dat stopt de mens het liefst maar weg. Dat overschreeuwt men. En dat doet men eigenlijk alleen maar zichzelf tekort mee, want dan leef je zonder troost. En zonder houvast in deze wereld. Is dat erg, als dat zo is. Als ons motto is, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Als dat je levenshouding is. Erg. Want dan is mijn vraag altijd, en straks dan? Er komt een keer een oordeel, en dan? Dus gemeente, wat een genade. Maar ook wat een liefde van de Heer, dat Hij ons door zijn evangelie geroepen heeft en roept op vanavond weer. Want als wij die roeping in ons hart ontvangen, heb je door het geloof uitzicht. Uitzicht. En ik hoop dat we het vanavond allemaal kunnen beamen. Ik heb dat uitzicht. En als dat niet zo is, hoop ik dat het vanavond voor u wel zo mag worden. Dat je getrokken mag worden tot Christus. We hebben het vanzelf natuurlijk vanavond ook over sterven, de dood. Ja, wat brengt die dood in onze wereld, maar ook in ons eigen bestaan, een verdriet teweeg? We moeten elkaar missen. We moeten loslaten. De dood brengt scheiding. Maar dat is allemaal aan deze kant. Dat geldt als we vanaf hier ernaar kijken. Als je zondag 22 goed beluistert, gaat het eigenlijk op de andere kant. En dat biedt nou troost. Want van de andere kant gezien brengt de dood geen scheiding, maar juist vereniging. Dat staat in het antwoord. Na dit leven wordt de ziel van de gelovige terstond, oftewel direct, tot Christus haar hoofd opgenomen. Direct. We hebben dat gelezen bij Paulus. Hè? Paulus zei zoiets. Ik verlang heen te gaan. En dan niet zoals men tegenwoordig dan wel eens zegt, ik verlang heen te gaan, en dan word ik weer met mijn geliefden verenigd. Dan zie ik mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen weer terug. Dat is wat men tegenwoordig vooral benadrukt. Maar Paulus zegt iets anders. Hè? Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn. Dat is duidelijk iets anders. Dat is de hemelgemeente, waar Christus is. Dat ten eerste. Dat ten diepste. Daar gaat het om. En dan is de vraag aan ons weer. Ja, wil je nou bij hem zijn straks? Straks. Ja. Zegt u misschien. Ja, ik wil straks wel bij hem zijn. Ik wil straks wel naar de hemel. Ja. En nu dan? Als we het dan nu nog niet willen. Klopt dat wel? Weet u, het is in de catechisme, in de belijdenis, is natuurlijk de gelovige aan het woord. En die zegt, ja, mijn ziel na dit leven terstond direct met Christus. Ik denk dan aan die moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing. Toen hij bad tot Jezus, kreeg hij als antwoord, heden, zul je met mij in het paradijs zijn. Heden, dus inderdaad, terstond, direct. En dat de catechismus, de belijdenis van de reformatie, dit benoemd, heeft er ook mee te maken dat men hier afstand neemt van het Rooms-Katholieke denken. Want daar heerst namelijk nog steeds de gedachte dat je na je dood eerst in een soort tussentoestand terechtkomt. Een vage vuur, waar je eerst nog voor je zonden zou moeten boeten. Waar je eerst doorheen moet. Nou, de catechismus die zich baseert op de schrift, op de Bijbel, die zegt nee, terstond, direct is de ziel met Christus. Ja, en de ziel hebben we het over. Wat is dat eigenlijk? Nou, ik zou het maar zo eenvoudig mogelijk zeggen. De ziel, dat is je eigenlijke mens zijn, je persoon, persoonlijkheid. Als iemand sterft, dan zeggen wij, hij is er niet meer. Hij is er niet, of hij of zij is er niet meer. En dat is op een moment, dan zie je nog wel even dat lichaam. Maar dat lichaam is ontzield. Het leven is eruit. En dat leven, die ziel dus, en wat een troost mag dat zijn. Hè, voor als je geliefden moet missen die gelovig zijn gestorven, dan is dat lichaam ontzield, maar die ziel is niet weg. Nee, hier staat het. Die ziel is direct met Christus verenigd. En dat lichaam, het vlees, ja, weten we, er wordt wel eens gezegd, wordt wel eens gesproken over een stoffelijk overschot. Ah, wat is dat een vreselijke term. Want dat is ver weg van het Bijbelse denken. Er staat in de Bijbel het lichaam, we hebben dat gelezen in 1 Korinthe 15, het lichaam wordt gezaaid in oneer, maar opgewekt in heerlijkheid. Een prachtig beeld. En daarom mag je de begraafplaats gerust ook de dodenakker noemen. Want de akker, ja, dat is een plek waar gezaaid wordt. En als iemand van u wel eens tuiniert, dan weet je het. Dat zaad wat gezaaid wordt in de aarde, dat vergaat eerst helemaal. Maar door dat proces heen ontstaat de kiem van een plantje, een gewas, een boom. En nou, Paulus zegt in 1 Korinthe 15, zo zal ook de opstanding van de doden zijn, zegt hij. Het lichaam wordt gezaaid. In vergankelijkheid staat er. Het is vergankelijk, dus het vergaat ook inderdaad in de aarde. Maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Ja, en dan staat er nog weer iets moois in de catechismus. Dat dit vlees, dus dat lichaam, dat wordt dan weer met de ziel, we hadden het eerst over de ziel, dat wordt weer met elkaar verenigd. Dat komt weer bij elkaar. Maar dan ook anders. Het is een verheerlijk lichaam. Het is een lichaam dat gelijkvormig is geworden aan het heerlijke lichaam van Christus. Dat zou je ook in Filippenzen kunnen lezen. Iets verderop in Filippenzen 3 staat er iets over. Ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam zal veranderen, zodat het aan zijn verheerlijkte lichaam gelijkvormig wordt. Dus dat lichaam wat vernederd is, wat vergankelijk is, wordt aan zijn lichaam gelijk. Niet meer sterfelijk dus. Verlost van de sterfelijkheid en vergankelijkheid. Ja, dan vraag je je wel eens af, gemeente, wat zal dat voor een lichaam zijn? In elk geval een lichaam zonder gebreken. Zonder pijn. Zonder handicaps. Ja, we hebben allemaal onze kwalen en als je ouder wordt, dan komt er alleen maar meer bij. Straks een lichaam dat verlost is van al die dingen. Daar in de hemel is geen arts meer nodig. Geen medicijnen meer nodig. Geen ziekenhuis meer nodig. In dit verband, gemeente, dat toch even benadrukken. We noemden het straks even stoffelijk overschot. Begrijpt u, dat is niet, dat past niet bij het Bijbelse denken. Want ons lichaam is blijkbaar van waarde. Het wordt niet vernietigd. Het wordt vernieuwd. Het is dus niet zo dat er van het lichaam uiteindelijk niks meer overblijft. Dat is een gedachte die kom je tegen in de Oosterse godsdienst. En nou ja, die vindt ook zijn weg onder het niet-christelijke deel van ons land. In de Oosterse wereld, daar verbrandt men de gestorven lichamen. Want dat is toch niets meer. Daar blijft niks van over. Je gaat namelijk op in het al. Je bent een onderdeeltje van het al. Dat is het Oosterse denken. En dat is ook ver van het christelijke vandaan. En dus zeg ik erbij, lichamen verbranden, dat past inderdaad bij die Oosterse gedachte. Maar dus niet bij de christelijke visie. Paulus heeft het over zaaien op de dodenakker. Met het oog op de opstanding. Ja, wat is dat een troost. Maar er is nog meer. Dit was die eerste vraag. Die tweede vraag. Het eeuwige leven. En als je het antwoord van die vraag leest, dat valt mij op. Dat de catechismus, de belijdenis en dus ook de Bijbel anders denkt over eeuwig leven dan wij meestal. Eeuwig leven, wij denken dat komt straks. Maar wat staat er? Aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel. Welke troost biedt het artikel van het eeuwige leven dat ik nu al het begin van de eeuwige vreugde gevoel? Dus de troost begint hier al. Ja, dus als je gelovig bent, gemeente, dan is het leven hier niet alleen maar kommer en kwel. En misschien dat het straks dan beter wordt. Nee, dat is het niet christelijk. Tuurlijk, er is hier wel kommer en kwel en zorgen en pijn en nood. Maar in dit leven hier is ook diezelfde zaligmaker Jezus Christus. En waar hij is, daar kan toch de vreugde niet wegblijven, of wel? En toch denk ik dat wij dat een beetje kwijt zijn. Want we hadden Paulus al geciteerd, gelezen ook. Wat Paulus zegt, ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn. Ik hoor het ons nog niet zo gauw zeggen. Of wel? En waar komt dat verlangen vandaan? Dat is niet een verlangen vanuit een soort levensmoeheid. Nee, dat heeft hiermee te maken. Paulus proeft al de eeuwige vreugde. En als je dat mag proeven, gemeente, dan verlang je er meer van. En ik hoop dat we dat herkennen in ons leven. Dat je in die relatie met de Heer Jezus, dat je vindt. Dat is natuurlijk niet altijd niet altijd hetzelfde. Niet altijd op de toppen van je geloof. En toch, er zijn van die momenten. Dan is de Heer zo dicht bij je. En als je dat merkt, dan mag je al de hemel op aarde ervaren. En dat is nog maar het begin. En als je dat proeft, dan wil je meer. Zo wordt het verlangen gewekt naar hem. Vandaar dat Paulus dat kan zeggen. Ik verlang heen te gaan. Maar dan wordt het nog veel beter. Natuurlijk, ik weet ook wel dat het in tijden anders kan zijn. Dat het jammer niet zoveel zegt. Dat God ver weg is. Die tijden zijn er ook. Maar juist daarom, als God dan weer komt. Als hij zich openbaart aan ons. Dan zie je, ja, dan kun je het soms niet op. En dat is nog maar het begin. Eeuwig leven. Ik gaf catechisatie en er was iemand meegekomen die normaal niet naar catechisatie, die was ook niet christelijk opgegroeid, maar die was met een vriendje meegekomen naar catechisatie. En juist die avond ging het over eeuwig leven. En hij hoorde dat en hij zegt, eeuwig leven? Nou, oeh. Dat lijkt me wel heel lang. Hoe houd je dat vol? Ja. Ik vond het heel, heel mooi eigenlijk. Heel eerlijk ook. Ik ben erop ingegaan. Want inderdaad zo. Vanuit ons menselijke denken. Probeer je zo de eeuwigheid voor te stellen. Maar dat kunnen wij met onze begrippen eigenlijk niet. En eigenlijk. Moeten we ook niet zo denken. Want eeuwig leven geeft niet zozeer een tijd aan. Ik bedoel, een eeuw is lang en eeuwig zal er nog veel langer zijn. Nee, eeuwig, eigenlijk merken we in de Bijbel al in het taalgebruik, dat dat meer betekent, eeuwig verlost van alles wat ons nu bindt. Zoals de tijd die voortschrijdt, daar zitten wij aan vast. Daar zijn wij aan gebonden. Eeuwig leven geeft uit meer ja, het geeft de afwezigheid van tijd aan en ik zou daarom zeggen, het geeft meer een kwaliteit aan. De Heer Jezus heeft ooit gezegd, wie in mij gelooft, die heeft eeuwig leven. Vanaf dat moment. Niet pas straks, het leven hier voorbij is. En in zijn gebed zegt Jezus ook, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. Zie je? Geeft iets aan van een relatie. En daar gaat het natuurlijk om. De hemel is niet. Het gaat niet zozeer om die plek. Maar het gaat om. Hij die daar is. De relatie met hem. En dat begint hier. Dat is eeuwig leven. Als je dat proeft gemeente. Dan is de vreugde hier al. En straks. Wordt het volmaakt. Zonder onderbreking. Dat is ook eeuwig. Zonder onderbreking. Zonder dat we op de klok hoeven kijken. Die is er dan niet meer. Volkomen zaligheid bezitten. Staat er in het antwoord. Na dit leven. Volkomen zaligheid. En eigenlijk kun je zeggen. Dat is de hoogste staat van geluk. Die je maar kunt. Ja nee. Die kun je niet eens voorstellen. Maar het betekent dat we tot onze bestemming komen. En dat begint hier al. Hier begint het herstel. Het herstel met God. Zaligheid. Hoe zalig is het volk dat naar Gods klanken hoort. Gelukkig ben je dan. En straks volkomen gelukkig. Want dat betekent, gemeente, dat er dan geen zonde meer is die ons van hem afhoudt. Dat er geen duivelse macht meer is die ons bestrijdt. Maar dat er ook geen werelds vermaak of genot is dat ons van hem wegtrekt. Dat er ook geen egoïsme meer in ons is dat ons op onszelf richt. Nou, zo kan ik wel doorgaan. Het is niet voor te stellen. Nou, dat blijkt ook wel toen de catechismus opgesteld werd. Hier hadden ze geen woorden voor. Vandaar dat er staat. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat kunnen we ons niet voorstellen dus. En weet je waar we dan vol mee zijn? Vol ermee om eeuwig God te loven en te prijzen. En dat betekent echt niet dat je alleen nog maar aan het zingen en het prijzen bent. Nee, maar eeuwig betekent in dit geval dat de lof niet meer zal verstommen, dat we het dat er niet meer een tijd komt dat je hem niet looft. Hier nog wel, straks niet meer. Straks zullen we er nooit meer mee ophouden. Zoals een psalm in de oude berijmingen zegt. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede teren heen. Want hij heeft onze heil teweeg gebracht. De Heere, Heere doet alleen ons aan de dood ontkomen. Amen. Laten wij danken. Nee, Heere, dat is in ons hart nooit opgekomen. Dat hadden wij nooit kunnen bedenken. Zo'n zaligheid, zo'n eeuwig geluk, eeuwig leven, verlost van alles hier. Wat kunnen we er soms naar uitzien als alles om ons heen donker is? Als het leven zwaar is, als we geen moed en kracht meer hebben, wat kunnen we dan verlangen? Dat we mogen uitzien naar het volmaakte. Want hier is het altijd weer zo omgeven door kwetsbaarheid, omgeven door nood, verdriet, ziekte. En we staan van tijd tot tijd bij zo'n geopend graf. En dan beseffen we het. Alles hier gaat voorbij. Ook mijn leven. Het is maar even. Maar Heere, wie dan vanavond die woorden van de schrift en van de belijdenis tot zich mag nemen. Ja, die mag toch, Heere, getroost worden. Opgetild worden boven al die nood. We bidden, Heere, leg dat maar in ons hart. En wilt u het sterker maken in ons, die troost, dat uitzicht, dat hou vast, opdat wij het leven hier aan kunnen en met moed kunnen leven, met hoop, met houvast, maar dat we er ook van kunnen delen in een wereld die zo leeg is en zo stuurloos. Geen bestemming hebben, wat is dat erg. Ons wordt een bestemming gewezen. U hebt ons niet voor niets op deze wereld geplaatst. U wilt ons brengen naar dat eeuwige leven, naar die haven hierboven. Geen kalme reis is ons beloofd, maar wel een behouden aankomst. Behouden, zowel ons lichaam als onze ziel. Dank, Heere, voor die troost die u ons aanreikt. Die touwen uit de hemel, waaraan we ons mogen vastgrijpen. Die reiken naar ons, opdat we erbij kunnen. Moet de Heer ons zo ook verder leiden en met ons gaan, de weg van ons leven. En mogen wij zo getroost onze weg gaan, wetend het eigendom van u te zijn en daarom verlangend om bij u te zijn voor altijd en eeuwig. Wil zo Heer met ons gaan en ons ja, in die troost maar verder leiden. Zegen ons en help ons in de noden van het leven, de strijd van het leven. Hoor ons, Heere, in uw Zoon Jezus Christus. Uit genade. Amen. Ons slotlied is lied 769. Het eerste vers. En het tweede. Eens als de bazuinen klinken. En vers 2 scheurt het voorrang van de wolken. En dan is de gelegenheid om u gaven te geven. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.